Welkom. Mijn naam is Romy Gijssen. Ik ben advocaat gespecialiseerd in strafzaken en dit is mijn podcast Let's Get Loud. Fantastisch dat u alweer afstemt voor mijn podcast. De titel van deze aflevering is De stilte voor het pleidooi. Het zal u misschien verbazen, maar als strafpleiter bestaat slechts 30% van mijn werk uit het voeren van het woord. Advocaten zijn goed ter taal en kunnen goochelen met woorden om emoties te kunnen overbrengen en zijn de taal zeer machtig om te kunnen overtuigen en weten structuur te brengen in allerhande juridische argumenten. Maar de overige 70% van de tijd werk ik in stilte. En deze stilte omvat verschillende aspecten die ik in deze aflevering graag met u wens te delen. Het omhelst de stilte van het luisteren naar de cliënt, de stilte van het bestuderen van een strafdossier, de stilte in het zoeken naar argumenten en misschien nog het belangrijkste aspect, de stilte van ons beroepsgeheim. Er is dus een fysieke, mentale en juridische stilte. Ik wens graag te starten met een anekdote die ik heb meegemaakt met een cliënt die ik enigszins als illustratie wens te gebruiken. Ons kantoor, om eventjes te kaderen, ons kantoor is gelegen in het midden van het centrum van Turnhout. We hebben gekozen voor een moderne, toch warme stijl, waarbij heel veel werd gewerkt met houtelementen. Dus klassieke elementen werden geïntegreerd in ons moderne interieur. En bij het secretariaat, bij binnenkomst van ons kantoor, staat er een oude apothekerskast met verschillende schuiven. Zo'n typische kast met allemaal kleine schuifjes. U kan dan doorlopen om naar de vergaderruimtes te gaan voor een consultatie te houden met cliënten. Nu specifiek, na een consultatie met een cliënt loop ik met hem mee naar de voordeur en houdt hij halt bij de betreffende apothekerskast. En hij zegt tegen mij, oh meester, wat heeft u hier een fantastische kast staan. Zo allemaal schuifjes voor dossiers. Maar één ding is zeker, ik voel mij als cliënt hier niet één van die schuifjes. Ik vond dat een ongelooflijk mooi compliment voor mezelf en hoe ik omga met mijn cliënten. Daarom dat deze anekdote mij altijd zal bijblijven. Voor mij zijn cliënten geen nummer op een dossier. En inderdaad stop ik cliënten niet in een schuifje. Ik gaf het reeds aan in de eerste aflevering van mijn podcast, Advocaat als eerste rechter, dat elke cliënt een verhaal heeft en er altijd beweegredenen zijn waarom er feiten worden gepleegd. Nu, wanneer ik ook optreed voor slachtoffers, wensen deze personen zeer graag hun verhaal te vertellen. En de enige manier om dit te doen is door te luisteren. Luisteren is zo van fundamenteel belang en eigenlijk het eerste waarmee een dossier start. Althans, dat is toch zo voor mij. Een Japans gezegde trouwens leert ons dat we 2 keer zoveel moeten luisteren dan dat we zelf spreken. We hebben dus niet voor niets 2 oren en slechts maar 1 mond. Dat is iets wat waarschijnlijk veel grootouders tegen hun kleinkinderen zeggen. Wanneer ik luister naar mijn cliënt, dwingt dit respect af. En dat is nu net wat ik wens van mijn cliënten, dat zij respect hebben voor wat ik doe. Ik wil altijd zoveel mogelijk informatie verzamelen en ga deze dan filteren om binnen een juridische context te plaatsen. Sinds 1 januari 2012 worden in België personen die dienen te worden verhoord door de politie beschermd door wat wij als juristen de salduswetgeving noemen. Verdachten hebben dan recht op een vertrouwelijk overleg voorafgaand aan het verhoor en eveneens bijstand van een advocaat tijdens dat verhoor. Voor het eerste verhoor is er slechts een termijn in de wet van 30 minuten voorzien om een eerste gesprek te hebben met de cliënt. En vaak betreft dit een nieuw dossier en heb je de betreffende persoon nog nooit gezien, omdat de advocaat dan wordt opgeroepen via een permanentiesysteem dat wordt georganiseerd door de Vlaamse balies, nu net om aan die richtlijnen uit die salduswetgeving te kunnen voldoen. Nu, op dat moment is het vaak zeer cruciaal om binnen een korte tijdspanne toch te luisteren om de omstandigheden te weten te komen alvorens u de cliënt gaat overstelpen met juridische informatie. Luisteren, luisteren, luisteren. Een eerste aspect van stilte binnen mijn beroepsuitoefening. Tijdens de bijstand dan van het verhoor is in principe niet de bedoeling om als advocaat actief tussen te komen en het woord te voeren. Het is niet de verklaring van de advocaat, maar wel die van uw cliënt. Uiteraard komt een advocaat wel tussen wanneer er zekere druk wordt uitgeoefend op een verdachte of suggestieve vragen worden gesteld of wanneer u merkt dat als advocaat dat de cliënt de vraagstelling totaal niet begrepen heeft. Dus ook hier zit weer die stilte in die beroepsuitoefening. Maar de rol van een advocaat tijdens dat eerste verhoor is zeer belangrijk. Zowel voorafgaandelijk aan het verhoor, tijdens het vertrouwelijk overleg, als tijdens het verhoor zelf. Hoewel er op dat ogenblik nog weinig informatie voorhanden is, aangezien er geen recht is op inzage van het dossier, kan u als advocaat echt een verschil maken door te luisteren, om zo gepast advies te verlenen en door de stilte te doorbreken tijdens een verhoor wanneer dit absoluut noodzakelijk is. Pas later in een procedure, wanneer een cliënt wordt aangehouden en binnen de 5 dagen voor een raadkamer dient te verschijnen, of wanneer het onderzoek volledig is afgesloten, heb je dan als advocaat recht op inzage van het strafdossier. En zo kom ik bij een ander zeer cruciaal aspect van de stilte binnen mijn beroepsuitoefening, namelijk het bestuderen van een strafdossier. Deze zijn vaak zeer omvangrijk. Dus ja, ik bevind mij zeer vaak achter mijn bureau om duizenden pagina's door te nemen. Om een voorbeeld te geven wil ik verwijzen naar onderzoeken die worden gevoerd in het kader van drugshandel. Vaak is de aanhouding van mogelijke verdachten de laatste fase van een onderzoek. Er zijn voorafgaandelijk reeds telefoontaps en observaties gebeurd, wat maakt dat wanneer ik voor het eerst inzage kan nemen in het strafdossier, dit reeds zeer omvangrijk is. Er is ook slechts een korte tijdspanne voorzien om inzage te nemen, namelijk bij een eerste verschijning voor de raadkamer is dat slechts 1 dag voor de zitting. Ik heb gelukkig de gave meegekregen om snel te kunnen lezen en informatie te kunnen verwerken op een korte termijn, maar dat heeft uiteraard wel wat training gekost. Dus voor diegenen die dachten dat een advocaat steeds het woord moet voeren, vergis u niet, ik werk extreem vaak in stilte. Ik ben trouwens een enorme voorstander van het werken in ultieme stilte. Dus eventjes een zijspoor bewandelen om u niet alleen te overstelpen met juridische informatie. Maar als advocaat ben ik ook ondernemer, dus een beetje business coaching af en toe kan uiteraard geen kwaad. Voor mij is kalmte de nieuwe luxe. Intellectuele arbeid weerspiegelt zich bij mij niet in het lopen van een marathon en uren aan een stuk achter mijn kantoor te zitten, maar eerder in korte sprintjes, korte tijdspannen van ultieme focus in een afgesloten bubbel om daarna kort te recupereren en weer verder te gaan. Er zijn momenten dat ik niet bereikbaar ben, dat klopt. Maar dan heb ik mezelf wellicht even opgesloten om mijn focus te kunnen behouden. Ik creëer voor mezelf een kleine bubbel van totale focus. Op deze manier kan ik meer werk verzetten op korte tijd. En mijn telefoon staat dan ook op niet storen. Wanneer ik altijd beschikbaar ben voor afleidingen, zoals mails, telefoons, meldingen van applicaties, dan kan ik mezelf nooit concentreren op zaken die echt belangrijk zijn. Af en toe moet ik dit gewoon afsluiten. Zelf ben ik ook professioneel actief op LinkedIn en Instagram, dat weten jullie wellicht. Maar dit is altijd ingepland in mijn agenda om u informatie te bezorgen via deze mediakanalen. En wanneer er wachttijden zijn op een rechtbank of een verhoor niet meteen kan aanvatten, is het soms fijn om daar creatief mee bezig te zijn, maar dat mag mijn dag uiteraard niet overheersen. Bij deze trouwens mijn excuses als ik niet meteen uw vraag beantwoord die u heeft gesteld via een van deze mediakanalen. Trouwens, even tussendoor, wanneer ik dien te wachten voor het aanvatten van mijn dossier op de rechtbank, luister ik ook graag naar mijn confraters, hoe zij pleiten. En zelfs na al die jaren leer ik daar nog steeds uit. Dus weer een klein stilteaspectje. Er is nog een stilteaspect binnen mijn beroepsuitoefening dat ik graag wens mee te geven. Wie weet kan het ook inspirerend zijn wanneer u binnen uw eigen beroepsuitoefening, als u geen advocaat bent. Ik ben er zelf vast van overtuigd dat de beste inzichten niet komen wanneer u zich in een luidruchtig kantoor bevindt of in een vol restaurant bij uw vrienden of familie. Of wanneer de radio staat te spelen terwijl u werkt. Uiteraard heb ik graag collega's die vaak een klankbord zijn en een ander licht kunnen schijnen op een dossier. Ik heb eveneens graag gesprekken met vrienden of familie die zeer inspirerend kunnen zijn. Maar de beste inzichten komen nog steeds wanneer ik in alle rust en kalmte kan denken en denken en denken. Op deze manier kan ik klaarheid scheppen in alle informatie die ik dagelijks dien te verwerken. Dus ja, u zal mij regelmatig kunnen betrappen op een wandeling met mijn hond, diep verzonken in gedachten. Maar dat werkt enorm verhelderend en biedt vaak vele oplossingen voor de problemen die mij zijn voorgeschoteld. De meeste van mijn pleidooien worden ook voorbereid ergens in een bos waar ik uitsluitend de vogels kan horen fluiten. En dit alles kan u misschien zeer zweverig klinken, maar ik zeg het nogmaals, stilte en kalmte, dat is voor mij de nieuwe luxe. Het idee dat een advocaat uren en uren achter zijn kantoor gekluisterd zit, is mijn inziens een enorm slecht verhaal. Maar goed, dat is natuurlijk mijn mening. Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Korte sprintjes in plaats van een marathon. En recupereren in alle rust en stilte. Er zijn trouwens zoveel voordelen verbonden aan stilte. Het biedt creativiteit en productiviteit. Iedereen kan dit uiteraard voor zichzelf invullen, maar ik kan het alvast ten volle aanbevelen. Daarboven, wat zeker niet vergeten mag worden, wanneer cliënten mij als strafpleiter consulteren, zijn zij ofwel verdachte, beklaagde of slachtoffer van een misdrijf. Er zijn steeds problemen en het is aan mij om deze juridisch te gaan kaderen en om te zetten in opportuniteiten. U mag niet vergeten, er zijn ook dossiers waar ik 's nachts wakker van lig, waar ik als mens, ook al kan ik dit door de jaren heen goed verwerken, maar waar ik als mens even bij moet stilstaan. Dus ook dit moet mentaal allemaal verwerkt worden. Om even heel persoonlijk inzicht te delen, is het voor mij nog steeds zwaar om dossiers te behartigen waar kinderen het slachtoffer van zijn. Uiteraard zijn vele dossiers waar het gaat om gruwelijke feiten moeilijk, maar vaak makkelijker om van mij af te zetten. Echter, wanneer kinderen slachtoffer zijn vanuit een enorm kwetsbare positie, is dat vaak zwaar om te plaatsen. En ook in die dossiers dien ik er te staan voor een cliënt om deze een eerlijk proces te waarborgen. En dan is het gewoon weg noodzakelijk om even op adem te komen en even alles los te koppelen van alle afleidingen en verplichtingen die er zijn en daar even de tijd voor te nemen. Uiteindelijk merken cliënten daar de voordelen van, omdat ik er steeds sta wanneer ik er ook effectief moet staan. Maar goed, genoeg business coaching voor deze aflevering. Ik wil uiteraard ook het belangrijkste juridische aspect van de stilte binnen mijn beroepsuitoefening graag meegeven. Namelijk het beroepsgeheim van de advocaat. Het beroepsgeheim is een van de belangrijkste pijlers van ons beroep als advocaat. Zonder het beroepsgeheim is mijn beroep onbestaande. Er is een deontologische code waar een advocaat zich dient aan te houden en daarbinnen wordt het beroepsgeheim omschreven. Door ons beroepsgeheim hebben wij als advocaat het recht en ook de plicht om te zwijgen. Het beroepsgeheim weerspiegelt zich naar het recht op een eerlijk proces voor de cliënt en ook zijn recht op privéleven. Dus de gegevens en informatie die ik bekom als advocaat tijdens de uitoefening van mijn beroep, kan ik niet aan derden ter kennis brengen. Cliënten nemen hun advocaat in vertrouwen, dat is ook de bedoeling. Dus zij moeten in alle openheid hun verhaal kunnen vertellen, zonder enige angst te hebben dat dit zomaar aan derden zal worden medegedeeld. Het is de basis van ons mandaat als advocaat, de vertrouwensrelatie tussen de advocaat en de cliënt. Maar als advocaat ben je uiteraard niet gehouden aan uw beroepsgeheim wanneer dit de goede beoefening van uw ambt onmogelijk zou maken. Logisch. Nu, wat cliënten mij toevertrouwen, mag ik niet openbaar maken, tenzij dit uiteraard doorsproken is geweest en in het belang is van de cliënt. Want dat is iets dat uiteraard altijd moet primeren. Alle vertrouwelijke informatie die betrekking hebben op de uitoefening van het beroep als advocaat zijn onbeperkt in de tijd en vallen onder deze deontologie. Dus zelfs bij het overlijden van een cliënt is een advocaat nog steeds gebonden aan zijn beroepsgeheim. Nu, in onze huidige samenleving kunnen we de media niet meer negeren. Ook niet door advocaten kan dat niet genegeerd worden. Er is heel veel verslaggeving van gerechtsjournalisten over spraakmakende dossiers. Alle informatie die reeds in de pers is gekomen wanneer zaken openbaar worden behandeld, waar een strafpleiter dan mee wordt geconfronteerd, vallen uiteraard niet onder het beroepsgeheim. Maar wanneer er wel vertrouwelijke informatie zou zijn gelekt naar de pers, kan ons beroepsgeheim in het gedrang komen of op de helling komen te staan. Want die informatie moet uiteraard van ergens komen. Toch gaan vaak gerechtsjournalisten zelf op onderzoek uit om informatie te bekomen en te publiceren. Nu, de persvrijheid is een enorm interessant onderwerp, zeker in de huidige samenleving. En dit zal uiteraard door mij verder worden uitgediept. Maar dat is voor de volgende aflevering, want dan ga ik in gesprek met meester John Maas over het effect van de persvrijheid op onze beroepsuitoefening en de manier hoe daarmee om te gaan. Nu wil ik me vooral even toespitsen op de stilte van ons beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie die ik bekom van een cliënt kan ik aan derden verstrekken wanneer deze relevant is, in het belang is van de cliënt, deze akkoord kan gaan en de vrijgave niet wettelijk verboden is. Het beroepsgeheim moet eerbiedigd worden door al mijn collega's en medewerkers op mijn kantoor. Dus ook zij dienen de stilte te omarmen en alle informatie binnen de vier muren van het kantoor te bewaren. Nu, specifiek in strafzaken meen ik dat het eigenlijk een voordeel is dat wij beschikken over ons beroepsgeheim. Ik gaf er iets aan dat ons mandaat gebaseerd is op vertrouwen. Nu, door het vertrouwen dat ik kan winnen van de cliënt, mede doordat ik mijn beroepsgeheim dien te waarborgen, wordt ook vertrouwelijke informatie aan mij medegedeeld. En op deze manier, wanneer ik over deze informatie beschik, kan ik ook gepast advies verlenen. Het beroepsgeheim is eigenlijk een garantie voor mijn cliënt. Ik draag als strafpleiter dus eigenlijk zeer veel geheimen met mij mee. Een nadeel is misschien dat wij in gesprekken met derden altijd zeer omzichtig moeten zijn. Het is logisch ergens dat wanneer ik moet optreden in een spraakmakend dossier, familie en vrienden vaak aan mijn mouw trekken en vragen hebben en deze beantwoord willen zien. Maar ik dien dan het geheim van het onderzoek te respecteren en in alle stilte te zwijgen. En geloof me, vaak is dit niet evident en wordt dit ook niet begrepen door mensen. Procedureel en strikt juridisch kan ik een context schetsen, maar dit is vaak niet wat mensen willen horen. Het is dus echt beter om te ventileren tussen de kantoormuren bij collega's die eveneens gehouden zijn aan hun beroepsgeheim. Nu, bij ons op kantoor gebeuren consultaties steeds in de vergaderzaal. Vaak dien ik ook cliënten te bezoeken die zich in hechtenis bevinden of in strafuitvoering. Dus dan dien ik mij te begeven naar de strafinrichting. Ook daar is alles zo georganiseerd dat een advocaat in een afgesloten ruimte zijn cliënt kan spreken. Nu, net omdat dat ook zo belangrijk is. Dus ik ben altijd zeer voorzichtig om in de gang zeker niets persoonlijk met de cliënt te bespreken, omdat een medegedetineerde of een cipier die toevallig zou passeren, uiteraard geen boodschap heeft aan informatie die wordt uitgewisseld. Nu, wanneer een cliënt tijdens een voorlopige hechtenis de modaliteit van het elektronisch toezicht wordt toegewezen, wil dit zeggen dat dit een thuisdetentie betreft en de cliënt 24 op 24 uur thuis dient te verblijven. In de volksmond wordt wel eens gezegd dat men drager is van een bandje. Nu, dit maakt dat wanneer ik binnen die korte tijdspanne van 1 dag voor een eerste verschijning van de raadkamer een dossier met cliënt dient te bespreken, net ter voorbereiding van die zitting van de raadkamer en om het verloop van een verder onderzoek te bespreken. Nu, aangezien dan de cliënt zich niet kan verplaatsen, omdat hij op dat moment aan zijn huis gekluisterd is, moet ik mij naar zijn thuis begeven. En ook in die omgeving wens ik steeds apart te spreken met mijn cliënt. En familie of vrienden die dan aanwezig zijn, zal ik echt wel vriendelijk verzoeken om het huis te verlaten. Er zijn nog uiteraard meerdere aspecten verbonden aan ons beroepsgeheim, zoals briefwisseling tussen advocaten, onderling briefwisseling met de cliënten, belangenvermenging tussen partijen, wanneer de advocaat betrokken is in een gerechtelijk onderzoek. Maar daar wens ik nu niet echt verder op in te gaan. Wat wel nog belangrijk is, is dat de schending van ons beroepsgeheim trouwens strafbaar is gesteld in ons strafwetboek. En iets dat u misschien niet weet, is dat advocaten soms kunnen worden opgeroepen als getuigen in het kader van een gerechtelijke procedure. En het is dan uiteraard aan de advocaat zelf of hij de stilte wil doorbreken en of hij al dan niet zijn beroepsgeheim wenst op te heffen. Maar dit gezegd zijnde, het belang van de cliënt moet steeds voor ogen worden gehouden en dit moet steeds primeren binnen alle aspecten van onze beroepsuitoefening. Maar een mes snijdt vaak aan twee kanten. De stilte die we dienen te waarborgen mag niet in het nadeel zijn van de cliënt. Dit is mijn mening. Wanneer er zaken onjuist zijn en flagrant onwaar en deze de cliënt in een slecht daglicht plaatsen, moet een advocaat wel de vrijheid hebben om te spreken, om te reageren, net in het belang van zijn cliënt. Ik denk hierbij dan inderdaad aan dossiers die mediagevoelig zijn en er door de publieke opinie steeds een mening wordt gevormd op basis van verslaggeving die onjuist is. Op een bepaald moment moet er dan gereageerd worden. Indien dit u zou interesseren, raad ik u zeker aan om naar de volgende aflevering te luisteren. Maar ik ga stilaan besluiten wat deze aflevering betreft. Waar ik als strafpleiter ten volle het woord zal voeren in het openbaar, in een zittingszaal, ben ik achter de schermen extreem stil. Dus zo kom ik tot het einde van deze aflevering. Indien u deze aflevering interessant vond, deel hem dan gerust met uw vrienden of collega's. Volg mij via sociale media op LinkedIn of via Instagram, romy_gijssen_advocaat. Ik zal van de gelegenheid gebruik maken om een foto van de betreffende apothekerskast uit de anekdote te delen. U kan deze terugvinden onder de highlight kantoor. Voor vragen mag u mij uiteraard steeds contacteren. Ik beantwoord ze met heel veel plezier, maar nogmaals mijn excuses wanneer u niet meteen van een reactie wordt voorzien. Hartelijk dank voor uw interesse en zeer graag tot de volgende aflevering.